In deze tweede podcast waarin ik een gast ontvang, heb ik een openhartig gesprek met Floor van der Steen. Floor van der Steen worstelde ook jarenlang met een gewichtsprobleem en een eetprobleem. Zij koos voor bariatrische chirurgie, oftewel een maagverkleinende operatie. En in haar zoektocht naar hulp, zowel voor de operatie als nadien, heeft ze besloten er haar beroep van te maken. Maar vooral ook om ook openhartig te vertellen over het hebben van obesitas, wat je daaraan kan doen en hoe het is om de strijd aan te gaan met je gewicht en eetprobleem. Welkom bij de podcast Liefde in plaats van chocola.
Dus Floor, bij deze geef ik jou het woord.
Hoi.
Hoi. Hoi.
Nou, mijn naam is Floor van der Steen. Ik ben bijna 43. Twee prachtige meiden van 16 en 8. En wonen al heel lang samen in Den Bosch. En we hebben net al een klein stukje een voorgesprek gehad over, ja, heb jij een eetprobleem gehad, een gewichtsprobleem? Nou, eigenlijk allebei. En bij mij is dat ontstaan al heel erg vroeg. Ik was als kind al ontzettend veel met eten bezig, op een leuke manier, fijne manier. Maar eigenlijk ook wel bijna op een obsessieve manier. Dus hè, al heel vroeg op de dag al vragen, wat gaan we vanavond eten? Stiekem koekjes eten in een slaapkamer. En ik was niet als kind te dik. Maar rond mijn 11e, 12e ben ik toch wel gaan lijnen, want ik vond mezelf wel te dik. Terwijl het, als je kijkt naar de curve, was dat helemaal niet zo.
Wat jong was, wat is het eerste wat in mij opkomt. Jong, dat je je daar bewust van was. Ja.
Ja, ik was eigenlijk al wel vrij jong. Ik was heel jong toen ik ging puberen. Dus ik was 11 toen ik voor het eerst menstrueerde. Dus dat is natuurlijk heel jong. En ik denk dat ik me heel erg bewust was van hoe ik eruit zag.
Ja.
En dat ik dus echt van een jong meisje en een vrouw veranderde. En dat vond ik heel lastig.
Ja.
En dat betekent, als jij verandert, dat je dan, dat is heel normaal, krijg je rondingen. En ik denk dat ik daar gewoon, dat in mijn hoofd niet helemaal goed ging. Dus ik had zoiets van, daar moet ik iets aan doen. Dus ik ging al, eigenlijk op zeer jonge leeftijd op dieet. En ik moet ook wel zeggen, mijn moeder was eigenlijk ook altijd op dieet. Die is nooit te zwaar geweest. Maar ik denk dat het wel invloed had op mijn leven. En ik werd echt pas zwaarder / dikker toen ik 16, 17 was. Dus uiteindelijk is het natuurlijk je stofwisseling wat ook, wat niet goed. Dat is niet helpend als je zoveel op zoveel dieet en op jonge leeftijd daar al mee bezig bent.
Nee, en ik kan me voorstellen dat je het voorbeeld natuurlijk zag, dat het ook al in je hoofd zat. En dat voelde misschien dan als een oplossing.
Ja.
Maar voor een probleem die daar natuurlijk helemaal niet mee opgelost kon worden.
Nee, en ik besef me nu ook dat, dat doe ik nou al heel wat jaartjes, dat eten mij onwijs veel comfort gaf en veiligheid. Ja. En maar ook plezier. En ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, dus ook mensen die dit luisteren, van ja, ergens is het ook wel heel fijn om te eten. En je hebt eten ook nodig om te kunnen overleven. Dus ik had ook zoiets van, ja, weet je wel, ik moet, als ik iets wil, dan deed ik ook daar heel veel moeite voor. En ik was rupsje nooit genoeg. Zo van, nou, het is eigenlijk nooit genoeg. En altijd bang dat er te weinig was. En dat zat al vrij jong in mijn systeem.
Ja, je noemde het ook al in het begin, bijna obsessie.
Ja. Ja.
Want kan je, als je daar nu naar terugkijkt, kan je dan zien dat dat echt wel anders was dan hoe anderen met eten omgingen? Of is dat lastig voor jou om dat zo te... Ja.
Nee, dat is niet lastig. Nou, ik denk het wel. En ik was eigenlijk ook een jaar of 17, 18 toen ik uiteindelijk ook bulimia kreeg. Dus ik ging, als ik te veel had gegeten, ging ik overgeven. En ik wist al wel, ja, een jaar, 2 jaar, nou, dit gaat hem niet worden, want ik maak mijn lichaam kapot. Ik heb naar zo'n eetbui en dan vervolgens overgeven, was ik intens moe, verdrietig, misselijk. Uiteindelijk krijg je natuurlijk ook heel erg veel last van je maag, van je darmen. Dus toen ben ik wel hulp gaan zoeken en daar ben ik eigenlijk vrij snel vanaf gekomen. Maar de relatie met eten was niet zozeer veranderd. Dus wel de uitwerking, dus van hey, ik heb te veel gegeten, dus dat moet eruit.
Ja, hoe je daar dan mee omging of hoe je dat dan koopte, zeg maar. Maar je bleef dus dat rupsje nooit genoeg gevoel houden.
Ja. En ik werd uiteindelijk, ja, dan ga je dus zulke rare dingen doen met die eten. Hè? Dus dan kom je aan en dan zie je weer iets. Toen had je nog niet echt internet, maar dan zie je weer iets ergens in een blad of op tv. En dan denk je, nou, dan ga je dat proberen. Of dan hoor je iets, hè, van een collega en dan denk je, nou, ga je dat proberen. En ja, dan val je even af. Of dan ging ik in één keer heel veel sporten. Nou ja, dan hou je natuurlijk, de meeste mensen houden dat niet jaar in jaar uit vol. En en daaromheen. En dat is denk ik ook wel wat heel veel mensen herkennen. Daaromheen ging ik uiteindelijk wel een leven leiden wat prima was. Hè? Dus ik kreeg, ik studeerde af en ik...
Voor de rest deed je het wel keurig volgens het boekje. Prima.
Ja, eigenlijk wel. Ik had uiteindelijk een baan in de gevangenis gevonden. Ging als psychiatrisch verpleegkundige daar werken. Had een heel fijn vriendengroep, fijne relatie, kreeg op mijn 26e mijn eerste kind. Er was heel veel wat gewoon klopte en wat fijn was. Alleen ik was nog steeds de meeste tijd was ik te zwaar. Dus de meeste jaren bedoel ik.
En dus eigenlijk aan het worstelen met wat je zei, dat jij zo ontzettend kan verlangen naar eten. Dat geeft je heel veel comfort. Het was eigenlijk een continu verlangen ook in je leven, begrijp ik zo. Wat die eetbuien dus dan uitlokte. En aan de andere kant, dus ik wil dat verlangen eigenlijk niet hebben. Ja. Ik wil geen eetbuien, ik wil slanker zijn. Dus ondanks dat leven wat je nu omschrijft, wat gewoon dan, ja, studie, werk, man, kind. Bleef dit zo staan, zeg maar. Ja.
Ja, precies. En dat kreeg ik niet onder controle. Dus ik had... Nee. Dat is dan ook ergens ook een gevoel van falen. Zo van, ja, hoe kan het nou? En ik heb...
Ja.
Best wel een pittige baan. Daar kan ik... Ik heb 4 jaar daar gewerkt. Met de meest heftige doelgroep die je maar voor kan stellen. En vervolgens krijg ik dit niet onder controle. Dus dat was ook wel... Er is wel ook heel lang schaamte geweest dat ik dit niet onder controle
had. Oh, dit hoor ik al vaker. Dat zijn ook wel van de opmerking van alles. Heel veel dingen lukken in mijn leven. Hè? En ik ben toch geen domme vrouw. En dit lukt mij maar niet. Hè? Dat hoor ik heel vaak met een zucht. Ja. Ja.
Ja. Ja, en dat is denk ik ook wel waar heel veel mensen mee kampen. En of dit nu eten is, of drinken, of roken, of gokken, of wat dan ook. Ergens is er een verlangen naar rust. En daar kwam ik dan wel later achter. Nou, wat is nou eigenlijk mijn diepste verlangen? Wat wil ik nou echt? En daar ben ik uiteindelijk wel goed gaan onderzoeken met hulp. Zo van,
er zit een onderliggend patroon onder dat verlangen naar eten. Zo ben je dat toch gaan zien. Van oké, dit... Als wat wij wel eens zeggen is van, als honger niet het probleem is, dan is eten niet de oplossing. En dus kun je op dat soort momenten er eigenlijk van uitgaan dat er iets onder zit. En dat, zo ben jij dat ook gaan bekijken en toen ben je gaan onderzoeken van, wat is mijn patroon dan? Ja, en wat jij dus zag bij jezelf was dus eigenlijk onrust. Want je was op zoek naar rust, dus er was heel veel onrust.
Ja, nou, en ik was ook het type En ik maak nog wel eens grapjes over van, oh, je kon mij tussen 2 en 3 s'nachts bellen, want dan had ik nog wel een gaatje vrij. Ik was altijd bezig, altijd onderweg, stond altijd voor iedereen klaar. Het een beetje het FOMO-idee, zo van fear of the fear.
Je was continu op zoek naar prikkels.
Ja, dat en mijn buidel, als je een kangoeroe hebt met een grote buidel, die vulde ik dan met van alles en nog wat. En eigenlijk nam ik nooit de tijd om eens even goed in die buidel te kijken en eventjes te kijken wat zit er eigenlijk allemaal in voor informatie en tools en kennis, maar ook gewoon de dankbaarheid voelen wat ik allemaal had op dat moment. En ergens verlangde ik heel erg naar rust. Zo van, waarom moet ik zoveel van mezelf? En waarom ben ik altijd maar weg of onderweg? Of kan ik lastig nee zeggen? En dat verlangen vulde ik op met eten. Want ik dacht, dat geeft me dan heel even rust. Eventjes dat momentje voor mezelf, hè, dat idee. En daar kwam ik natuurlijk uiteindelijk achter van, dat gaat hem niet worden. Want ik word niet alleen hartstikke dik, maar ik word er punt 1 niet vrolijker van.
Niet rustig.
Ik had op een gegeven moment allerlei andere dingen. Ik had medicijnen voor hoge bloeddruk, ik had slaapapneu, ik had altijd last van mijn gewrichten. En een jaar of 12 geleden heb ik wel eigenlijk ook een moment gehad. Dan zou je denken van, ga je er iets aan doen. Ik heb toen het koude inguina-syndroom gehad. Dus dat is eigenlijk een hele grote hernia op en in je rug. En dat zorgt eigenlijk voor een directe verlamming. Ik had een incomplete dwarslesie. En ik belandde in het ziekenhuis, werd geopereerd. Alleen daarna is dat niet helemaal oké gelopen. Ik kreeg een ontsteking. Dus ik had 3 maanden. Ik ben 3 maanden in het ziekenhuis geweest. Dus 3 maanden echt plat. Ik mocht mijn bed niet uit. Ik had toen nog een klein kind. Ik kwam thuis na 3 maanden. Ik kon eigenlijk niet voor haar zorgen. Want ik moest echt opnieuw leren lopen. En dat ging in het begin met een gipscorset en met een rollator uiteindelijk. Een jaar lang moeten revalideren. Een revalidatiecentrum. Maar je zou denken, god, het is wel een wake-up call. Hè? Je hebt wel eens dat mensen een wake-up call krijgen en denken, dat overgewicht, dat werkt echt niet mee als jij...
Nee, maar je had natuurlijk door dat eetprobleem een gewichtsprobleem gekregen. En je had wel verwacht van, dan gaat dat eetprobleem nu wel op de kop. Dan ga je nu wel anders doen, want dit kan niet zo langer. Zo eenvoudig was het niet, hoor ik al.
Nee, en ik denk dat het ook wel kwam omdat de pijn die ik toen had, die was zo intens. En je maakt je zorgen van, er werd mij echt wel verteld van, we weten niet of je ooit nog alles kan doen zoals je gewend bent. En toen ben ik wel heel erg bij mezelf, dat gaat mij wel lukken. Ik ga zo hard werken aan dit stuk, dat ik uiteindelijk weer kan lopen, dat niemand het zal zien. En dat is gelukt door bepaalde... ik heb ook weer mindset oefeningen en heel erg in mezelf te geloven. Maar goed, dan heb je weer dat stuk. De gewichtsproblematiek, het eetproblematiek. Was gewoon denk ik toch nog te veel. Of dat ik dacht, daar kan ik misschien heel eventjes, maar uiteindelijk hield ik dan niet vol. Je kunt er op een gegeven moment niet meer omheen. Hè? Dus als jij, ik was toen uiteindelijk bevallen van de tweede in 2013. En boven 100 kilo moet je in het ziekenhuis bevallen.
Ja, heeft ook gevolgen natuurlijk weer. Ja,
ook terecht. Hè? Bedoel, er zijn heel veel vrouwen die daar boos om zijn. En die, ik snap het, want het is gewoon risicovol, punt. En ik denk dat zij... ik merkte gewoon van, ik heb weer een kleine baby. En eigenlijk wil ik wel de mama zijn die... ik mezelf gunde, maar ook vooral mijn kinderen. En dat kon ik voor een deel, maar niet voor 100%. En toen ben ik erna gaan denken, wat nu? Want uiteindelijk ontwikkelde ik echt zeg maar een BMI van 37. Dat is morbide obesitas. En informatie opgevraagd over een maagverkleining, wilde ik niet, schoof ik aan de kant.
Tot die tijd, Floor, heb je van alles geprobeerd om een andere relatie met eten te krijgen, om af te vallen. Of hoe kijk je daarop terug? Was je voornamelijk bezig met het gewichtsprobleem? Of was je ook echt wel bezig met het eetprobleem? Met het vermijden van eetbaar?
Nee, goede vraag. Ik was voornamelijk met het afvallen. En mijn inziens zijn daar heel veel mensen met name mee bezig. Terwijl ze...
Oké, dus als je even stilzet in deze...
Kijken, dat gun ik echt.
Ja, precies. Want ik zit je even stil in de podcast. Want ik merk dit veel. En jij erkent dit dus ook. Dat het afvalprobleem, het gewichtsprobleem heel erg op de voorgrond kan liggen. Ja.
Ja, precies. En dat is dus... Ja, ik noem het een beetje wat denk ik heel erg goed is. Voor als je een probleem hebt om... om door een ander, of dat een ander eigenlijk naar jouw probleem gaat kijken. Dus dan heb je een soort helikopterview. Want zelf zie je op een gegeven moment niet meer wat het is. En het is hetzelfde als je kinderen hebt. Er is iets met je kind en je hebt van alles geprobeerd. En op een gegeven moment denk je, ja, ik heb toch alles geprobeerd. Dit werkt toch zo? Totdat er iemand anders naar gaat kijken.
Ja.
En die jouw feedback. En
ja.
Dan denk je, ach, dat heb ik nog nooit zo gezien. En dan dank je wel, hè, want het is hartstikke fijn. En zo zie ik het eigenlijk ook met het,
ja,
met het eten. En ik had alles geprobeerd. Hè, dus,
om maar af te vallen, om dat gewichtsprobleem opgelost te krijgen, zeg maar. Ja, en uiteindelijk dus een operatie aan het overwegen. Ja.
Ja. En daarvoor ben ik wel in behandeling geweest bij Keur. Dus dat is een kliniek voor eetproblemen. En... ja, daar moet je eigenlijk ook weer een diagnose voor krijgen. En bij mij was het allemaal heel vaag, want ik had dan wel eetbuien. Maar dan, ja, dan noemen ze het eigenlijk eetbuienstoornis, niet nader omschreven. En daar heb ik wel heel veel geleerd over het mindful eten. Gewoon het leren naar mezelf kijken, het reflecteren. Van waarom eet ik nou eigenlijk? Waarom is die route naar de voorraadkast of de koelkast... denk niet eens over na, want het is zo. Het is een soort automatische piloot geworden. Waarom neem ik niet een stapje terug? En die behoefte naar rust, ja, waar zit hem dan in? Hoe kan ik meer rust inbouwen? Dus ik viel wel af, maar niet voldoende. Nou, dat maagverkleiningstraject, daar was ik vrij snel doorheen, omdat ik dit al had gehad. Dus ik kon hem best wel goed benoemen.
Waar het om zat?
Nou ja, dit zijn precies. En ik was ook onwijs gemotiveerd. En ik had sindsdien ook, dat is heel gek, ik had bij al die andere diëten, en met name crashdiëten, nooit het gevoel gehad, dit gaat mij lukken. Ja, voor eventjes. Maar niet dat blijvende effect, hè, dat duurzame gevoel, hoe je dat dan moet omschrijven. En dat had ik bij dit wel. Dus uiteindelijk voortraject gehad. En op 9 juni, dus 9 juni 2016... geopereerd. En ik kreeg helaas wel na een dag of 5 een maagbloeding, was ik al wel lang thuis. Na 2 weken ziekenhuis, maagbloeding is gesteld, moest met zonder voeding uiteindelijk naar huis.
Het is best wel wat voor over moeten hebben.
Ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar ik heb een maandje in ieder geval zonder voeding gehad, maar ik viel natuurlijk helemaal niks af, want die zonder voeding is... Ja, best wel al best wel veel calorieën. Dus waar de meeste mensen in de eerste maand, weet ik hoeveel afvallen, had ik dus bijna, had ik niet zoveel. Maar het is hartstikke goed gekomen. En gaat het hartstikke goed.
Ja.
En het blijft een uitdaging, dat ook.
Ja, dus het blijft hard werken voor dit. Want hoeveel ben je in totaal afgevallen? Wil je dat delen?
45. Ja.
Ja.
Ik merk gewoon heel erg, zeker het eerste jaar, er ging een wereld voor mij open. Dus hè, van kleding, gewoon een normale kledingzaak binnenlopen tot...
Want hoe lang had je dat niet gekund?
Nou, ik kan me dat niet herinneren.
Nee.
Ik was altijd bezig met grote maten. En ik vond het winkelen was voor mij hetzelfde. Ja, Dat was hetzelfde als een marathon lopen, vond ik net zo verschrikkelijk. Dus dat er waren dingen van, ja, er waren twee dingen
die ik
graag deed. Ja. Dat was hardlopen en winkelen. En als ik nu kijk, ja, en jij moet zeggen, ik vind de drukte in winkels niet zo fijn. Dus, maar het gevoel van, ik kan gewoon in maatje M of L, dat is fijn. Ik kan gewoon wandelen zonder dat ik... Ik kan urenlang wandelen zonder dat ik het gevoel heb van, oh, ik kan niet meer. Ik moet weer gaan zitten. Dat had ik heel vaak. Hè. Dan was ik ergens of in een stad. Ja, heel snel.
Slechte conditie dus eigenlijk. Ja, zomaar aan je. Ja. En dat kon je. Je had dus bakken met energie.
Ja, maar het gevoel van... Wat ik ook heel, heel erg had, was het kop in het zand steken. Het struisvogelpolitiek. Van nou, luister, het valt allemaal mee. En... Maar pas toen ik ging afvallen, ja, merkte ik van wow, dan veel makkelijker bewegen.
Ja.
En dat vond ik heel fijn.
Ja. Ja, dat snap ik heel goed. En als ik even terug mag vragen, want je zei, ik kon totdat ik de operatie eigenlijk in als beslissing had genomen, kon ik dingen niet volhouden. Wat ik daar dan meteen uithaal is van, ja, je noemt dan ook wel voornamelijk crash-diëten.
Ja.
Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, dat is toch ook niet vol te houden? Want ergens zijn mensen met, vooral denk ik ook wel met een extreem gewichtsprobleem, gaan denken dat je dat ook met extreme middelen dan moet oplossen. Ik snap ook dat ze zo denken. En dan zeggen ze, ja, ik heb geen ruggengraat, ik heb geen wilskracht. En dan zeg ik wel eens van, ja, maar als je mij nu op een shake-dieet zet, ik hou dat ook niet vol. Dat is zo ongelooflijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voedingspatroon wat je moet volgen voor de operatie, heeft natuurlijk niks met een crash-dieet te maken, maar alles met gewoon eigenlijk goed eten, op gezette tijden eten. Maar het heeft niks met uithongeren te maken.
Nee, helemaal niet. En ik was vorig jaar... was ik dus 5 jaar verder naar de operatie. Ja. En toen kwam ik weer wat aan. En dat was ja, 6-7 kilo uiteindelijk. En daar baalde ik van. Ik dacht, ja, hallo. Ik heb het tot dan heel goed volgehouden. Waarom lukte dat niet? Toen ben ik dat wel vrij snel gaan onderzoeken. En het bleek gewoon stress te zijn. Ja. Ik vond die coronatijd, in alle eerlijkheid, vond ik echt wel heel pittig. En het vond iedereen pittig. Heel veel mensen zijn aangekomen. Maar ja, door die stress is voor mij nog steeds een rode vlag. Dus ik moet daarvoor waken. Dus ik ben uiteindelijk ben ik daaraan gaan werken. En dat is nu weer af. Maar dat heeft wel, ik moet even nadenken, vanaf januari, we zitten nu in mei, moet je nagaan, heeft bijna 5 maanden geduurd.
Ja.
Dus zo lang duurt het voordat je dus op een normale manier kilootjes verliest.
Ja.
En ik
ik snap de urgentie van het probleem en dus de snelheid van het afvallen doet heel veel met mensen. Hè? En je moet dus geduld hebben en dat is nou juist iets wat mensen heel lastig vinden met een gewichtsprobleem. Ja. Ja. Ik benoem ook wel eens van, zie ik je nou stiekem tellen in je hoofd hoeveel weken je nog hebt tot de zomervakantie? En dat is iets wat nu vaak te sprake komt, omdat ik dan wel merk dat ze denken, ja, maar ik moet dus eigenlijk bijna 2 kilo per week gaan afvallen. He, want er zit een enorme druk achter. Heb jij dat ook zo ervaren? Van, oh, die ongeduld, het moet zo snel mogelijk eraf?
Ja. Ja. Die zomer was van mij altijd een kriebel van mij.
Ja.
En terwijl ik hou van warm weer. Ik hou van terrasjes. Ik hou van festivals. Dus alle ingrediënten die er zijn voor de zomer, daar hou ik van. Maar plaats mij niet... Of plaats mij niet in een jurkje en als zwetend op het strand. Want dan werd ik gewoon doodongelukkig van. Terwijl ik wilde het wel graag. Maar ik voelde me niet prettig. Ik voelde me niet veilig. Ik voelde me altijd bekeken. En ik zie nu precies hetzelfde gebeuren bij wat zwaardere dames.
Ja.
En dan wil ik ze eigenlijk soms gewoon wel knuffelen. Want dan denk
ja.
ik
snap zo goed dat jij voelt.
Nee, ja, ik weet wat je voelt.
Ja.
En ik weet ook dat de meeste mensen die zo zwaar zijn als ik ben geweest, daar ligt vaak gewoon echt zo'n, ik wil zeggen, een beetje rare woordkeuze, maar er ligt gewoon een vetprobleem onder.
Vetprobleem onder, ja. Maar in ieder geval een hele hoop verdriet, denk ik.
Heel, ja, vet, nou, een vet probleem, hè? Dus een, ja. echt een, ja, een verdriet, trauma. Ja. En dan wil je gewoon eigenlijk dat, ja, dan wil je ze eigenlijk gewoon zeggen en, nou, gewoon wat bemoedigde woorden of zinnen zeggen van, ja, weet je, het komt goed, het is alleen heel hard werken en ga niet voor die quick fix, zoek goede hulp, want die is er echt wel, maar ga niet trap niet in die dieetpillen, die poeders, ja. Al die mensen die beloven dat je binnen 6 weken 20 kilo afvalt. Ik, ja.
Mm-hmm. Ja, dat is niet, hè? Nee. Nee, dus ook jij zegt eigenlijk, kijk naar het onderliggende probleem. Dus dan kijk je eigenlijk dus naar het eetprobleem. Wat triggert mij om te gaan eten? En onderzoek dat dus goed. Dat is eigenlijk jouw advies. Ja. En ga dan pas kijken naar, ja, wat kan ik met het gewichtsprobleem? Ja. En daar ga je gewoon niet van vandaag of morgen een oplossing voor vinden, hoor ik jou ook zeggen. Hè? Dus daar heb je geduld in te hebben. Ja. En als het gewichtsprobleem echt groot is, zoals bij jou, echt, hè, je bent echt gewoon te zwaar geworden, dan kan het zo zijn dat je echt een plan B of C moet gaan overwegen. Hè? Dat je er dus ook met een leefstijl of een voeding niet meer komt. En want dat zie ik natuurlijk
wel. Nee,
dat
is altijd en.
Ja, en ja.
Nooit alleen denken. Pas geleden kreeg ik een telefoontje van een dame. En die was voor €2000 geopereerd in Turkije. Ja. De vrouw had ik gewoon huilend aan de telefoon. Ze zegt, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Ja, dan breekt mijn hart. En dan denk ik, ja. Lieverd, het is... Ja, weet je wel. En dan ook nog eens het geld geleend. Ik vind dat zo heftig.
Want dan denk dat vrouwen ik, ook die zo uitwijken, hè? Ach, jeetje. Ja.
Ja, je hebt geen idee wat het dan inhoudt. Want het is gewoon echt een hele grote verandering.
Ja.
Sowieso heel je spijsvertering verandert. Dus
ja. Je moet eigenlijk opnieuw leren eten, denk ik, of niet, leren. Floor? Ja. Ja. Ik zeg wel eens tegen mijn cliënten van, we zijn nu heel leuk allemaal adviezen aan het doornemen en dat is ook zeer nuttig. Maar ik zeg ook wel eens van, ja, je moet jezelf ook een beetje weer zien als een baby. En die begint met gepureerd voedsel en dan stop je ook niet gelijk een sinaasappel in. Hè? Want dat kan reactie geven. Dus je moet gewoon elke keer heel erg denken vanuit zachte, rustige voeding, wat niet te veel kan triggeren. Dus om je stap voor stap, nou, en dan gaat dat ook een keer mis. Nou, dan doe je dat even een maand niet. Moet je ook niet denken van, dat kan ik nooit weer. Maar dan, hè? En zo weer op. Heb je dat ook zo ervaren? Zo heel langzaam alles weer proberen?
Zeker.
Ja.
Ja, en ik heb ook, het eerste jaar heb ik ook wel momenten gehad dat ik, want ik vind koken, ja, vind ik fantastisch. Echt, ik vind het een feest om te koken. Dus ik probeer altijd van alles uit. En
nou, dat is dan wel leuk. Ja.
Wel weer. Ja. Ik geniet echt van koken. Ik geniet van het samen eten. Maar het eerste jaar zat ik wel eens huilend aan tafel. Want dan zat ik na 3 happen vol. Dus die beleving van het samen eten was weg. En dan moest ik heel erg aan wennen. En uiteindelijk komt dat terug, hè, want je verzadiging en je hongershormoon is in de eerste instantie uitgeschakeld. Dat komt weer terug. Ja, en dan is het natuurlijk wel een uitdaging, want dan kun je meer eten. En dan de vraag is ook, ga je dat dan ook doen? En wat ga je dan eten?
Ja. En daar komt eigenlijk die mindset in die leefstijlverandering weer aan bod. Ja. Ja,
maar ook de kennis van eten, want daar ben ik nu zelf heel erg veel mee bezig in mijn opleiding, is zo groot, maar ook zo interessant. En als je daarin verdiept, dan gaat er ook weer een wereld voor je open. En ik vind dat wel magisch.
Ja. Ja, mooi dat je dat zo hebt ervaren. Hè? Dat het dan, ja, je vindt het echt helemaal opnieuw uit. Ja, want je zegt het al, opleiding. Hè? Je bent uiteindelijk ook mensen gaan begeleiden. Hè? Dat kwam eigenlijk al een beetje aan bod. Hè? Je hebt van jouw ervaring eigenlijk je werk gemaakt. Dus mensen kunnen bij jou terecht. Ja. Ja. En hoe ervaar je dat? Ja. Wat zie jij daarin in de praktijk?
Nou, meestal komen mensen bij mij die een maagverkleining hebben ondergaan. Sommigen die moeten nog geopereerd worden. Maar wat je wel steeds vaker ziet, en dat zijn wel een beetje de zorgen die ik heb, dat mensen geopereerd worden in klinieken waar ze geen natraject hebben. En ik herken het dat de nood zo hoog is dat je verlangen is van nou, ik wil slanker zijn, ik wil het gevoel hebben dat ik weer wat leuke kleding aan kan. Niet het gevoel hebben dat ik continu met eten bezig ben. Dus ik herken het wel. Alleen juist de nazorg is heel belangrijk, omdat dat ook weer in fases gaat. Dus die als je net geopereerd bent, dan eet je geopereerd voedsel. Maar dan mag je overgaan op vaste voeding. Maar ja, wat eet je? Het eten en drinken moet je gescheiden houden. De vitamines moet je levenslang inslikken. Dus het is best wel een gepuzzel. En ik heb er in alle eerlijkheid 2 jaar over gedaan om aan mijn nieuwe leefstijl te wennen. Mm-hmm. Als ik hierin 1 begeleiding had gehad, en met name het eerste jaar zijn ziekenhuizen en klinieken best wel goed. Hè? Zeker, ik bedoel, als dat allemaal vergoed wordt, dan ben je echt, dan zit je wel goed. Maar ook daarin is weer verschil. Dus je hebt zeg maar, bij de ene ziekenhuis die zeggen, ja, ik heb een keer een Zoom-sessie gehad bij wijze van spreken online en een keer een A4'tje met wat tips, dan was het. Ja, er is te weinig. Want je zult tegen dingen aanlopen. En met name als je het hebt bijvoorbeeld over stress. Iedereen is wel eens gestrest. En het leven gaat ook gewoon door. Dus je zult te maken hebben met leven en dood. Met misschien onverwachte inderdaad gebeurtenissen. Hoe deal je daar dan mee? En als je eerst heel veel kon eten, wat doe je dan?
Ja.
En wat zie je? Ja, je ziet wel steeds meer dat mensen met een maagverkleining een ander probleem krijgen.
Ja, en hoorde ik ook al van de Verslavingszorg Noord-Nederland heeft daar wel eens een melding naar buiten gedaan. Van, ja, maar wij krijgen heel veel mensen na een gastric bypass. Hè. Even voor degene die meeluistert, maagverkleining wordt ook wel gastric bypass genoemd, want het is eigenlijk ook voor een deel een darmomleiding. Maar die zouden dus inderdaad, na zo'n operatie krijgen we veel mensen met een drankprobleem. Ja, die gaan dan drinken. Dus. Ja, ja.
Ja.
Dus
ja,
het is werken aan het opbouwen van je voeding. Het is werken, hernieuwde leefstijl. Je moet daar dus heel erg. Maar ergens dus ook van hoe ga ik om met de moeilijke dingen in het leven. En als ik dat normaal gesproken eet, en die neiging nog steeds heb. Of dus dan te gaan dempen met andere dingen. Dat je dus ook weer bereid bent om daarna te gaan kijken. Ja. Ja. En dan maak jij je zorgen over het natraject. Ja.
Ja, en ik denk dat er echt heel veel goede klinieken zijn, de ziekenhuizen, goede psychologen, diëtisten. Maar het probleem zit hem wel in de tijd die ze kunnen bieden. Dus je hebt bijvoorbeeld, je hebt gewoon ziekenhuizen die hebben gewoon een caseload van 5000 patiënten. Ja, en die opereren 1000 patiënten per jaar. Ja, ga er maar aan staan om daar allemaal psychologische gesprekken voor in te plannen met een diëtiste, misschien nog wel een verpleegkundige. Het is eigenlijk te veel, dus ik ben ook wel in contact daarmee van hoe kunnen we dat anders doen? Waar is de behoefte?
Doorverwijzen.
In mijn praktijk spreek ik mensen echt wel een uur, en soms anderhalf uur. Maar ja, ik kan natuurlijk ook maar zoveel patiënten of cliënten per dag of per week aan. En het is best wel intensief. Dus ik hoor, als ik met mensen in gesprek ga, dan is het niet van, god, ik heb een beetje last van mijn grote teen.
Precies, ja. Ik heb wat darmproblemen. Nee, ja. Het is echt precies. Gewoon breder dan dat.
Ja, dus je kijkt. Ik probeer altijd heel erg, ik probeer holistisch te kijken van, ja, maar goed, je hebt hier pijn of je hebt hier last van. Ja, we gaan even heel het systeem even bekijken. Ja, dus zowel op fysiek niveau als mentaal niveau.
Ja.
Zelfs een beetje spiritueel niveau. Maar het is belangrijk dat, dat we echt wel de diepte in gaan. Dat mensen gemotiveerd zijn om uiteindelijk aan hun patronen, om die sowieso bloot te leggen. Hè? Dus eerst de herkenning en dan kijken, oh ja, want dat doe ik eigenlijk wel heel vaak. Of dat doe ik al heel lang. Dus wat ik ook heel vaak doe, is ook wel kijken naar de moeder- en vaderlijn, soms naar de opa en oma, van ja, maar wanneer is het eigenlijk ontstaan? En dan zie je wel dat die patronen die er zijn, ja, die zijn er al decennia lang. Ja, ja. En die kun je niet breken met alle respect, maar met 10 minuten een online sessie. Dat gaat niet. Dus
eigenlijk als mensen blijven problemen blijven ervaren. Hè. Er zal geheid ook een groepje zijn die hier doorheen rolt. Dat kan.
Ja.
Mijn ervaring is ook dat mensen op een bepaald moment vastlopen, Floor, hoor. Maar jij zegt eigenlijk, zou jij heel graag willen pleiten voor een groep van gespecialiseerde hulpverleners die echt goed weten wat zo'n natriëct zou moeten doen en moeten inhouden. Zodat mensen daar terecht kunnen. Ja.
Ja, en mijn missie, en iedereen heeft er, jij hebt natuurlijk ook een missie, is dat er geen maagverkleiningen meer nodig zijn in de toekomst.
Ja. Ja.
Dus ik heb ook wat voorlichting op scholen en meer bij jongeren om eigenlijk ook een beetje bewust worden van, nou, wat eet je nou op een dag? Ja, dan is dat ook...
Jij zegt eigenlijk in die preventieve hoek, dat er eerder gesproken wordt over, ik heb een eetprobleem, dat je eerder naar buiten durft te komen van, hey, weet je, ik heb volgens mij eetbuien. Want als jij eetbuien hebt en je bent 15 kilo te zwaar, dan kunnen wij ook, denk ik, hardop uitspreken dat als jij die eetbuien aanpakt, dat die 15 kilo wel weggaat. Dat komt goed. Maar ja, heb jij eetbuien en ben jij 45 kilo te zwaar, hè? Ik noem maar even dat getal van jou. Ja, dan wordt dat obesitasverhaal ook gewoon een heel groot probleem. Hè? Dan blijf je gevangen in dat gewichtsprobleem. Ook al pak je de eetbuien aan.
Ja, en weet je, het is ook, okay, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je hebt. Dus je hebt op een gegeven soort stapeleffect.
Ja.
En om dat helemaal laagjes
af te pellen. Ja, dan wordt het een grote ui. Ja. Ja.
Ja. Ja. En bij kinderen is het dus ook zo. Die bewustwording van, ja, welke voeding is nou gezond? Ja, ga maar eens een testje doen of een quiz. Ja. Dat doe ik dan eigenlijk op scholen die het dan wel voorlichting geeft. Ja, dan kom je eigenlijk ook wel van de koude kermis thuis. Want heel veel jongeren weten niet eens wat gezonde voeding is. En die denken dan, ja, als ik een paar worstenbroodjes per dag eet, dat is dan heel gezond.
Ja.
Denken dat als je jus de rans drinkt drie keer op een dag van vers geperste sinaasappel, dat gezond is. Dus mijn missie is eigenlijk wel om het stukje bewustwording, maar ook welke emoties komen erbij kijken. Wat is het effect van te veel suikers eten? Want ik werd er eigenlijk best wel somber van en heel erg vermoeid. En wat gebeurt er met je lijf als je wat meer let op veel groenten, eiwitten, gezonde vetten, koolhydraten, dat het een beetje een balans is. Dus
en veel suiker en je wordt er moe van, chagrijnig, en je verliest eigenlijk alleen nog maar meer energie. Dat hoor ik ook veel terug in mijn praktijk, dat mensen echt voelen dat ze veel meer energie overhouden als de eetbuien stoppen. Maar ook wel van, suiker houdt ook de craving in stand. Hè? Als jij met één koekje begint, verlang je naar een tweede, een derde. Dat is wat suiker doet in je lijf. Hè? Terwijl als jij al niet aan dat koekje begint, dan heb je ook gedurende de dag niet de hele tijd die suiker cravings. Dus die hoor ik ook veel. Ja. Ja.
Ja, en een mooi voorbeeld. Vorige week was ik bij de kapper en toen zei de kapster tegen een jong kindje van, het was nog geen anderhalf jaar en die was een beetje aan het jengelen. En die zei letterlijk, hier heb je snoepje en dan hou je tenminste in je mond.
Oh! En
dit is dus precies het voorbeeld dat ik nog steeds heel veel om me heen zie. Oh, je hebt verdriet, een snoepje. Je bent een beetje aan het surren, hier heb je een koekje. En dus de ervaring die we koppelen met eten is ook interessant. Hè? Zo van, ik vond het wel echt een beetje een eye-opener. Dit is dus wat er gebeurt.
Ja, helder. En laat ik nog wel even voor de helderheid zeggen, ik denk dat we dit massaal doen, eens. En niet iedereen zal daardoor in de problemen raken. Maar ik ben het met je mee eens. Er is een kwetsbare doelgroep die daar wel door en in de problemen raakt. En ik denk dat de getallen in Nederland over hoeveel overgewicht en obesitas er is voor zich spreken. Hè? Dus genoeg om daar wat aan te doen. We moeten in die context ook onze relatie met eten te gaan bekijken. Waar? Ja.
Ja. Ja.
Hey, ik wil graag naar een afsluiting. En als laatste zou ik jou eens willen vragen, hè, van, stel nou dat je een persoon bent die nog vol in die worsteling zit van, ach, gewichtsprobleem, eetprobleem, getverderre. En je luistert, wat zou je tegen haar willen zeggen?
Ja, wat mij toch wel altijd al heeft geholpen, is het, het opschrijven voor jezelf. Wat is echt je werkelijke verlangen? Dus ga in rust ergens zitten. Of ik ga desnoods in de natuur wandelen. Ik wandel nu zo. Ik heb een hele andere ritme gekregen sindsdien. Maar ik schrijf elke dag. En dat helpt mij echt, punt 1, voor bewustwording. Punt 2, ook echt voor een doel. Hè? Dus ik ben al gemotiveerd ergens voor. Maar ook even dat rustpuntje te pakken. En wat ik vaak opschrijf is eigenlijk wat ik echt wil. En wie of wat heb ik daarvoor nodig? En soms is het zo dat als je kijkt naar je energielekken. Dat vind ik zelf altijd een hele mooie oefening die ik doe met...
Waar loop je op leeg?
Of waar krijg je stress van? En in eerste instantie is het, ik ben helemaal niet gestrest. En dan vraag je door. En dan is het van, ik heb toch wel een vriendin die eigenlijk altijd alle aandacht vraagt. Mijn man is eigenlijk altijd aan het werk en ik sta er eigenlijk altijd alleen voor. Nou, dan vraag je weer door. Ja, durf je om hulp te vragen? Nee, vind ik eigenlijk heel lastig. Met als gevolg dat je continu continu aan het rennen en vliegen bent. Wat ik heel goed snap, want daar heb ik ook in gezeten. En als de behoefte is, de meeste behoefte van de vrouwen die ik spreek, is rust in hun hoofd. Nou ja, dat creëer je niet door te gaan zoals je doet. Dus je hebt al heel vaak dingen geprobeerd. Nou, dat werkt niet. Dus ga eerst eens rustig zitten en ga eens opschrijven, wat is je werkelijke behoefte? Waar verlang je naar? Wat zijn je dromen? En dan komt het soms ook wel eens voor dat mensen denken, ik moet echt een hele andere kant op. Ja, dat is dan zo. Heb ik ook gedaan. Maar je bent niet de enige. En dat is misschien ook een troost voor, als afsluiting. Je bent niet de enige.
Nee, en ik zeg ook wel eens als ze de volheid van het probleem zien en zeggen, maar dat is een werk. Dan zeg ik, en gelukkig kunnen we gewoon met een stapje beginnen. En hoeven we niet morgen dat hele probleem al opgelost te hebben.
Ja, precies.
En wat zou je tegen de vrouw willen zeggen die het misschien al wel voor een deel heeft aangepakt en die in een natraject toch nog tegen heel veel dingen aanloopt? Wat zou je tegen haar willen zeggen?
Ja, je hebt natuurlijk recht op goede nazorg. Dus dat betekent, als je het spannend vindt om te bellen met de kliniek of ziekenhuis, probeer het toch. Of stuur een mailtje. Ze kunnen natuurlijk altijd wel contact met mij opnemen. Maar ik denk dat het belangrijkste hulp, is dus. Dat er is hulp.
Zoek hulp.
Ik kan heel makkelijk hulp vragen. Hè, bijvoorbeeld als ik het niet red met mijn huishouden, dan vraag ik iemand die me kan helpen. Maar ook als ik merk van, ik loop ook wat vast. Ik ben ook maar een mens. Hè? Dus ik heb ook soms momenten of tijden dat het even wat minder gaat. Ja, dan zoek ik hulp.
Ja. Niemand is superhuman.
Voor mij is dat... Nee, helemaal niet. En voor mij is het inmiddels heel... Ik zie het ook. Ik heb vorig jaar een keer familieopstelling gedaan. Nou, fantastisch. Dat is zo... was voor mij weer een eye-opener. Ik dacht, ik kan weer een stukje verder. Ik kan weer dingen afsluiten.
Ja, dus zoek hulp en blijf investeren dus in die persoonlijke ontwikkeling. En zie dat dus niet als, daar gaan we weer. Maar als, dat helpt. Dat maakt je gewoon een mooier en beter mens. Ja. Ja. Wees misschien wel blij met je problemen. Hè? Kom je ook weer verder in het leven. Ja. Nou, prachtig. Hey, en hulp inderdaad. Nou, Floor van der Steen, ik zal je vermelden in de show notes. Dus mensen kunnen googlen en iets vinden. Ze vinden genoeg over je trouwens. Dat weet ik al uit ervaring toen ik je ging googlen. Emotie even de baas, weten mensen vaak natuurlijk ook te vinden. En daar gaat het natuurlijk in die zin ook niet om. Ik denk dat de boodschap ook is van... ga naar de kliniek bellen, vraag om meer hulp dan wat je op dat moment geboden krijgt. Want dat ben je gewoon waard. Denk ik, hè? Dat is, ja, precies. Ja. Oké, dan denk ik dat dit een natuurlijk einde is van de podcast. Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. Was fijn om dat zo even met je op te nemen. En tegen de luisteraars zeg ik... mooi. Tegen de luisteraars zeg ik dan tot de volgende keer.